Zullen wij, voordat we de Bijbel open doen, nog een moment bidden ook voor Gods leiding, dit moment. Vader, we danken u dat we uw woord mogen openen vanmorgen. Dat we in alle vrijheid mogen doen. En mijn gebed is dat we echt aan uw voeten mogen zitten, Jezus. Dit moment. We overdenken ook uw woorden. En we bidden dat voor ons het menselijke wegvalt. En dat het goddelijke overblijft. Dat we echt aan uw voeten mogen zitten. En het uit uw eigen mond mogen horen. Dat is zo mijn gebed. Ik bid om de werking van uw geest. Voor mij in het spreken. En voor ons allemaal in het horen. Ja, kom tot uw doel met ons allen. En spreek ons aan, Heren. Wij zijn behoeftig. Ook al ervaren we dat misschien niet altijd, maar we zijn het echt. We zijn behoeftig. En we kunnen niet leven van brood alleen, maar van ieder woord wat uit uw mond uitgaat. En we smeken daarin om uw hulp en leiding in Jezus' machtige naam. Amen. We gaan met elkaar nadenken vanuit Matteüs 5, vers 8, over een van de zaligsprekingen. Het is alweer een tijdje geleden dat we daarmee verder zijn gegaan, maar we zijn nog steeds in de serie van de 9 zaligsprekingen, of gelukkig prijzingen, zo zou je ze ook kunnen noemen. Jezus die als het ware hier vanmorgen plaatsneemt en zegt gefeliciteerd. Dat is het woord zalig, gefeliciteerd. Je bent gelukkig te prijzen als je arm van geest bent enzovoorts. Zalig zijn de armen van geest en zalig zijn die treuren enzovoorts. Maar we gaan dat met elkaar lezen. Het is de bekendste preek van Jezus, zo aan het begin van zijn bediening. Ik zou het ook zijn inauguratierede kunnen noemen. En hij vertelt hier hoe zijn koninkrijk, hoe de mensen die dat koninkrijk vormen, hoe die eruit zien, wat hun kenmerkt. En het koninkrijk is altijd ook een beladen thema, want daar is zoveel van te zeggen. Want het koninkrijk, daar spreekt Jezus over als zijnde dat het er dichtbij is gekomen. Dat het in hun midden is, omdat Jezus daar was. Het is onder ons en tegelijkertijd is het een reeds, maar nog niet koninkrijk. Want we weten dat de volledige regering van Jezus pas straks zal doorbreken. Als hij zal zitten op de troon van David in Jeruzalem en als het vrederijk zal aanbreken, dan zal hij echt koning zijn. Dan zal het een fysiek zichtbaar koninkrijk zijn, maar tegelijkertijd weten we dat we nu ook horen bij het koninkrijk van God. Hè. Paulus die bijvoorbeeld zegt, u bent overgezet van het rijk van de duisternis, overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dan spreekt hij meer over een geestelijk koninkrijk. Dus dat koninkrijk heeft vele dimensies, soms spelen we het misschien een beetje tegen elkaar uit, maar het is in ieder geval daar waar God regeert. En dat heeft verschillende uitdrukkingsvormen, zo zou je het kunnen omschrijven. Maar Jezus is daarvan de koning, dat staat vast. En we lezen deze zaligsprekingen. Toen Jezus, Matteüs 5 vers 1, toen Jezus de menigte zag, toen ging hij de berg op. Nadat hij was gaan zitten, toen kwamen zijn discipelen bij hem en hij opende zijn mond en hij onderwees hen. En hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die het rechte willen. Want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen. Daar hebben we de vorige keer over nagedacht. Want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart. Want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot. Niet op de aarde, maar in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Ik vind het ook nog mooi om Johannes 13 te lezen, ook in relatie tot het vers wat we overdenken met elkaar. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Het gaat over reinheid. En daarvoor is het mooi om ook te lezen wat Jezus daarover zegt in een ander gedeelte. Johannes 13, Daar spreekt Jezus ook over reinheid. En dat is in de context van de laatste maaltijd, het Pesachmaal. En daar spreekt hij tot zijn discipelen ook over die reinheid. Johannes 13, vers 1. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel, Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had om hem te verraden, toen stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Wauw, wat een vers is dat al, hè? Jezus wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Toen stond Jezus op van de maaltijd. Hij legde zijn kleren af. Hij nam een linnen doek. Deed hij om zijn middel. Hij goot water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem, Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem, wat ik doe weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem, u zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei dan tegen hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem, wie gebaat heeft, dat is helemaal wassen, wie helemaal gewassen, wie gebaat heeft, dus een bad genomen heeft, die heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Want hij is al geheel rein. En u bent rein. Daar kom ik zo op terug. Dat is wat hij tegen deze mannen zegt daar. Judas was al weg. Maar hij zegt hier tegen deze man, u bent rein, maar niet alle. Want hij wist wie hem verraden zou, daarom zei hij, u bent niet alle rein. Even tot zover. Vandaag een heel bijzondere zaligspreking, ja, dat zijn ze allemaal, maar hier gaat het over God zien. En dat is iets waar woorden tekort schieten, maar we gaan daar met elkaar over nadenken. Maar Jezus zegt hier inderdaad, zalig zijn degenen die rein zijn van hart, want zij zullen God zien. Nou, ik moest even als intro op deze boodschap, ik moest denken aan van, ja, wat is nou het doel van het leven? Dat is zo'n hele grote vraag, bij mij popt die zo af en toe weer op. Dan zit je in je leven en dan denk je, wat is eigenlijk het doel van dit alles? Misschien herken je het, en als je het niet herkent, dan hoop ik dat je daar eens over nadenkt. Wat is het doel van het leven? Waarvoor besta je eigenlijk? Waarvoor besta je? Waarvoor doe je wat je doet? Waarvoor zijn wij gemaakt als mens? Nou, er is een hele oude geloofsbelijdenis. Ik dacht de Westminster Catechism. Die zegt in het Nederlands, het hoogste doel van de mens is om hem te eren en van hem te genieten. Dat is voluit Bijbels. Want de Bijbel spreekt heel vaak over dat wij gemaakt zijn om God te eren. Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Korinthe, of u nu eet, of dat u drinkt, of dat u iets anders doet, doe alles tot eer van God. Nou, dat is dan de volgende vraag is dan natuurlijk, ja, tot eer van God, wat is dat dan? Wat is dat nou? Dat is natuurlijk heel mooi gezegd, we leven tot eer van God, maar wat is dat nou? Nou, dat is een preek op zichzelf, denk ik. Maar ik denk wel dat je kan zeggen, heeft alles te maken met dat je in jouw leven, in alle situaties, zoekt naar dat God groter wordt. Niet dat hij groter kan worden, hij is al groot. Dus jij maakt hem niet groter in die zin. Maar dat hij in jouw denken, in jouw leven, groter en heerlijker wordt. Dat is tot eer van Gods naam leven. Dat je op hem gericht bent, dat je ernaar zoekt. Zo zou je het ook kunnen formuleren, dat je ernaar zoekt, en dan komen we bij ons thema, dat je ernaar zoekt, dat je hem zal zien in alles wat je doet. Dat ook je gebed is bijvoorbeeld, hè? Dat als er een situatie is die moeilijk is, dat je zegt van, God, laat uw naam hierin verheerlijkt worden, tot uitdrukking komen. En daar bedoel je dan mee, laat iets van u zien, iets van uw karakter, en dat van uw karakter heerlijker wordt in mijn denken en in het denken van anderen. Leven tot eer van Gods naam. Je kan ook, als je het even plakt op Je kan ook leven tot eer van je eigen naam. He, dat is de torenbouw van Babel. He, ze bouwden een toren om een naam voor zichzelf te maken. Nou, die neiging hebben we allemaal. Dat zit in ons, dat is het zondevirus wat in ons zit. Het gif van de slang. Dat we zo los zijn gekomen van niet mijn leven om hem groot te maken, maar leven om mijzelf groot te maken. Dat jouw naam groot wordt. En ik merk bij kinderen en opvoeding, en dan merk je ook heel vaak van, ja, zo groeien we ook op. Dat we denken dat het hele universum om ons draait, om mij draait. Nou, dat, als je dat nog denkt, zal ik je even uit de droom helpen. Dat is niet zo. En dat is ook tegelijk. En dan denk je, ja, leven tot eer van Gods naam. Dat is een soort van, ja, dan gaat het alleen om hem. En nee, dat is alsof dat iets naars zou zijn voor jou. Nee. Als wij leven tot eer van Gods naam, dan leven we in onze bestemming. En daar vinden wij de grootst mogelijke vreugde in. Het is het meest heerlijke. En daarom is ook zo'n uitspraak van, God wordt het meest verheerlijkt als wij het meest van hem genieten. Of andersom, wij vinden echt de meeste vreugde als wij hem zien in alles. Omdat hij de meest heerlijke persoon is die er is. Er past niet zoveel heerlijkheid in mij. Ik ben heel beperkt, eindig mens. En als jullie mij allemaal geweldig zouden vinden, op een gegeven moment stopt het. Want ik ben niet zo geweldig als God. En jij bent ook niet zo geweldig als God. Maar God is geweldig en heerlijk. Er past oneindig veel heerlijkheid in God. Dus als we hem bedoelen, dan worden wij verzadigd. Daar ligt onze vreugde in. Nou, ik zei net al even, Jezus spreekt hier over God zien. Daarom even deze intro. Uiteindelijk is dat waar wij naar snakken. Dat is wat echt onze diepste hartsverlangen is. Dat durf ik echt met stelligheid te zeggen. Daar zijn we voor gemaakt. God zien. En daarmee bedoel ik ook, dat is misschien niet per se fysiek, letterlijk God zo zien, alsof hij ook, maar ook dat we God zien in alles. Dat hij echt, dat alles wat wij ervaren en zien, dat doordrenkt is met de aanwezigheid en de tegenwoordigheid van God en dat hij heerlijk wordt. Daar zijn we voor gemaakt. En dat zijn we ook kwijtgeraakt. Hè? Dat is ook de zondeval. Maar Jezus doet hier een belofte. En daar gaan we over nadenken. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen, stelligheid, God zien. Het valt me trouwens op dat bij al die zaligsprekingen Jezus beloftes doet die zo stellig zijn. Sommige mensen zeggen, ja, je kan geen waarheid weten en het is allemaal. Nee, Jezus zegt, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die honger en dorst naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Dat is echt een bemoediging. Jezus is echt stellig. Waarom? Hij weet het begin van het einde en zijn woord komt ook altijd uit. Rein van hart. Nou, dit vers kan je afschrikken. Doet het mij wel. Dan zeg je, oké, nou, God zien wil ik. Ik verlang naar God. Ik hou van God. Ik wil hem zien. Ik wil bij hem zijn, bij hem horen. Maar er is nogal een voorwaarde aan verbonden. Zalig zijn de reinen van hart. Nou, ik zou bijna zeggen, wil iedereen even opstaan die zegt van, jee. Ik ben die reinen van hart. Blijf zitten, hè? Ja, u blijft zitten. Nou, ik sta, maar ik zou ook moeten gaan zitten. Tenminste, dat ligt ook wel aan hoe je het invult, rein van hart. Maar je voelt allemaal aan, ja, ben je echt rein van hart? Zitten hier mensen die rein zijn van hart? Nou, ik denk dat we allemaal eerlijk moeten zeggen en zeggen van nee, dat zijn we niet in onszelf. Niemand kan zeggen, nou, ik ben geboren en ik ben echt zo door het leven heen gekomen. En nou, als je nou zo'n reine van hart tegen zou moeten komen, dan moet je echt even bij mij op de koffie komen. Dat zou niemand van ons zeggen. Daar moeten we over nadenken. Wat bedoelt Jezus? Want het is niet bedoeld als uitsluitsel. Dat hij zegt van nou, dit is voor niemand hoor. Ja, hoge stand. Nee, het zijn allemaal bemoedigingen voor zijn discipelen. En zeggen van ja, dit zijn jullie. Dit kenmerkt discipelen van mij. En dit zijn die heerlijke beloftes die ik jullie daarin geef. Dus het is bedoeld als bemoediging en als aansporing. Het hart, daar moeten we dus eerst over nadenken. Wat is dat eigenlijk? Wat is het hart? Ja, dat ding wat hier als orgaan pompt, nou, dat is niet wat Jezus bedoelt. Maar het hart is, je kan wel zeggen, het hart is natuurlijk ook het centrum van ons lichaam. Hè. Dat heeft zo'n functie dat het je hele lichaam voedt en zuurstof geeft en in leven houdt. Het hart in de Bijbel is echt de kern van je bestaan. Dus je kan ook zeggen, zalig zijn zij die rein zijn in de kern van hun bestaan. Echt in hun hart. Nou, de Bijbel spreekt ook over hè, dat je een wedergeboorte wordt ook wel vergeleken met een nieuw hart krijgen. In de kern van je bestaan echt helemaal compleet getransformeerd worden. Dus tot geloof komen. Je hart. Je kan, daar waar je het meest vervuld mee bent. Jezus was ook echt uit op het hart. Hè? Ook bij de, in zijn onderwijs. Als toen hij was niet uit op een mooie vrome buitenkant. Op keurige nette mensen. Die aan de buiten, daar was hij niet op uit. Jezus was juist, ook daarom was hij zo anders ook dan de andere wetsonderwijzers. Dan de andere rabbies. Jezus ging daar dwars doorheen en hij zei, het gaat om je hart. Hij zegt dan ook tegen de farizeeën, jullie blinde, witgepleisterde graven. Prachtige buitenkant en van binnen vol dorre doodsbeenderen. Dat zei Jezus. En hij zei ook, het gaat er niet om dat je geen overspel pleegt. En dat je niet met een andere vrouw in bed duikt. Dat is niet het enige, tuurlijk ook. Maar als je al kijkt naar een vrouw met begeerte, dan pleeg je al overspel. Met andere woorden, het gaat al om je hart, om je binnenkant. Daar was Jezus op uit. En daar is hij ook op uit bij ons. Waar ben je het meest vervuld mee? Je kan ook de test doen, ik heb het wel vaker gezegd. Waar schieten je gedachten als eerste naartoe, als je even tot rust komt? Wat is de automatische neiging van jouw hart? Jezus zegt ook, hè, waar je schat is, daar zal je hart zijn. Dus wat is voor jou belangrijk? Wat is jouw schat? Daar is jouw hart mee verbonden. Dus wat is de kernverlangen van jouw hart? Nou, dan zegt hij, zalig zijn die mensen die een hart hebben, een verlangen hebben, een binnenkant hebben, die zuiver is, die rein is. Nou, Psalm 24 zegt bijvoorbeeld, vers 3, wie zal de berg van de Heere beklimmen? Dus wie zal in Gods aanwezigheid zijn? Context tempel. Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie mogen daar komen? Wie mogen er bij God zijn? Wie mogen er bij God komen? Nou, er staat in Psalm 24, vers 3. Wie rein is van handen en zuiver van hart. Daar heb je hem weer, zuiver van hart. Dit moeten we wat verbreden, want dan zou je zeggen, oké, ja, ben ik zuiver van hart? Nou, ik proef al een verlangen naar God. Is dat genoeg? Nou, ik ga een aantal kenmerken noemen. Voordat we naar God zien, want daar wil ik eigenlijk naartoe, God zien, maar dit is wel belangrijk. Een paar kenmerken van een reine van hart. Ook Nieuw Testament is gezien en breder gezien. Ook bijvoorbeeld Johannes 13, wat we net lazen. Johannes 15. Maar eerst deze. Ik heb vier kenmerken van wat een reine van hart is. En ik hoop dat dat je echt bemoedigt of aanspoort om daar ja, naar te jagen. 1. Dat geldt voor diegene die het woord van God, het woord van Christus in geloof ontvangen. Die worden gekenmerkt als reine van hart. Ik vond dat zo bemoedigend, Johannes 13. Daar zitten 11 ruwe gasten. Mannen, discipelen. Gewoon Petrus, Simon de Zeeloot, Matthäus de Tollenaar. Noem ze. Rauwe mannen. Jonge mannen ook. En dan zegt Jezus tegen hen, als hij zo hun voeten wast, en dan koppelt hij daar een onderwijs aan, een lering aan, dan zegt hij, wie gebaat heeft, die heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want dan is hij al helemaal rein. En dan zegt hij deze bizarre woorden, u bent rein. U bent rein. Wat? U bent rein? Ja, zegt Jezus, u bent rein, maar niet alle. Want hij wist wie hem verraden zou en daarom zei hij, u bent niet allen rein. Daar zit een sleutel. Eerste kenmerk is, wie zijn de reinen van hart? Wie hebben een ander hart gekregen? Dat zijn die mensen die echt iets met Jezus hebben gekregen. Judas, het verschil tussen Judas en de andere discipelen was dat je aan de buitenkant misschien helemaal niks zag. Ik denk dat je het zeker niet zag. Want de discipelen waren verbaasd. Zelfs toen hij weg was, wisten ze nog niet dat Judas het was die hem zou verraden. Maar aan de binnenkant van Judas was echt iets wezenlijks anders. De discipelen, die 11, die hielden van Jezus. Ze waren niet volmaakt, zeker niet. Ze vluchtten zelfs toen Jezus gekruisigd werd. Ze verloochenden hem zelfs, Petrus. Ze waren niet, maar er was iets in hun hart gebeurd. Ze waren gevallen voor de woorden van Jezus en voor de persoon van Jezus. En Jezus zegt, u bent rein. Met andere woorden, reinheid komt door het kennen, het geloven van de woorden van Jezus, zijn onderwijs, maar ook het kennen en het geloven in de persoon van Jezus. Je daaraan echt. En Judas, die hield meer van geld dan van Jezus. En dat is het verschil. Het is een hartzaak. Wat zat er in het hart van Judas? Geldzucht. Wat zat er in het hart van de andere discipelen? Jezuszucht. Niet volmaakt, maar ze hielden van Jezus. En ze wilden hem dienen en hem volgen. En Jezus zegt, oké, hoe word je dan rein? Jezus zegt in Johannes 15, vers 3, dus twee hoofdstukken verder zegt hij, over de bekende, de wijnstok, de ranken, vruchtdragen in Jezus, zegt hij, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Vond ik ook zo mooi. Dus, wat zijn de reinen? Dat is de mens inderdaad, zoals ik al zei, die het woord van Jezus echt ja, binnen hebben gekregen. En dat woord van Jezus, zijn onderwijs, het woord van God, dat is zo transformerend dat het je hele binnenkant op zijn kop zet en verandert. En ik denk dat heel veel mensen hiervan getuigen kunnen. Dat het je hele leven verandert en dat je hart zuivert. Die als eerste. Dus ik durf te beweren, het is niet zonde zonde zijn, want de Bijbel spreekt heel duidelijk over dat wij te worstelen hebben met het vlees, dat we daarmee strijden, dat we neigingen in onszelf proeven die echt niet oké zijn. Maar de vraag is in de eerste plaats, is je hart veranderd? Heb je een liefde voor Jezus? En is zijn woord voor jou kostbaar? Tweede kenmerk, zit er allemaal aan gelinkt hoor, aan elkaar. Maar Titus zegt bijvoorbeeld, Titus 3 vers 5 zegt, hij, God, heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, omdat ik nou zo'n beste kerel ben, heeft God mij niet gered, nee. Maar uit zijn barmhartigheid, zijn medelijden, hij heeft ons gered, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgekozen, gegoten. Dus, tweede kenmerk is wedergeboorte. Zit daar heel erg aan gelinkt aan die eerste hoor. Maar de Bijbel noemt dus het bad van de wedergeboorte. Nou, ben je wedergeboren? Bent u wedergeboren? Misschien heb je daar nog nooit over nagedacht. Heel veel van ons denk ik wel. Maar dat is waar de Bijbel over spreekt. Wedergeboorte. Een opnieuw geboren worden. En Titus die spreekt erover als een bad. Het nemen van een bad. Hé, dat linkt naar Johannes 13. Bad van wedergeboorte. Dat is het tweede kenmerk. Van wat is een reine van hart? Dat is iemand die opnieuw geboren is. Hoe word je opnieuw geboren? Door het geloof in Christus. Door je te bekeren. Wat is wedergeboorte? Dat is dat je een compleet nieuwe binnenkant krijgt. Daar heb je hem weer. Dus het is eigenlijk hetzelfde. Ik noem het wel tweede. Het is eigenlijk hetzelfde. Het bad van de wedergeboorte. En het mooie daarvan is dat je dus een heel nieuw, ja, je hebt, als het goed is, als je jezelf echt helemaal zou ontleden en je zou de vraag stellen, wat wil ik? Dan zou je tot het antwoord moeten komen, ik wil echt voor God leven en ik wil bij hem zijn. Dat kenmerkt een wedergeborene. Dus als je de vraag stelt, ben ik wedergeboren? Dan zou ik je zeggen, nou, dat is heel moeilijk, hè, want ik kan mezelf niet opensnijden en zeggen, nou ja, ik zie het daar. Nee, maar je kan wel de vraag stellen, verlang ik naar God? Wil ik God op echt, wil ik leven voor zijn eer? Wil ik dat? Nou, als dat zo is, dan heb je een nieuwe binnenkant gekregen, want dan natuurlijk, mensen willen dat niet. Dan heeft Gods geest een werk in jou gedaan. En dat mag je echt bemoedigen. Mag je echt bemoedigen. Want dat is een werk, dat kun je niet zelf bewerken. Er is geen kind die zei, ja, ik ga geboren worden. Dan en dan, 25 januari 2025. Onzin, dat kan je niet beslissen. Maar Gods geest wil dat bewerken door zijn genade. Opnieuw geboren worden. Wat zijn de kenmerken? Een op God gericht hart. Een zuiver hart is dat. Een hart wat op God gericht is en wat voor hem wil leven. De derde kenmerk. Dat zijn de mensen die vertrouwen op de reinigende kracht van Jezus bloed, door gemeenschap met anderen en door belijdenis van hun zonde. Ik besef dat het misschien een beetje veel is, maar in Johannes 1 staat dit. Gaan wij onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn wij met elkaar verbonden, dus in het licht wandelen is belangrijk, en dan reinigt het bloed van Jezus, zijn zoon, ons van alle zonden. reiniging. Dus als je helemaal gebaat bent, hebt, Jezus hebt ontvangen, opnieuw geboren bent, dan heb je het nog steeds nodig dat je dagelijks gereinigd wordt. Daar is waar Johannes over spreekt. Wat zijn mensen met een rein hart? Dat zijn mensen die dat beseffen en die dagelijks die reinigende kracht en werking van Jezus bloed nodig hebben. Die nodig hebben dat hun voeten worden gewassen elke dag door Jezus. Niet opnieuw helemaal, maar wel dat je bevelt je door het leven heen. En hoe gebeurt dat? Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, niet hebben, dan misleiden we onszelf. En is de waarheid niet in ons. Maar belijden wij onze zonde? Belijden betekent hetzelfde zeggen. Ik heb dat gisteren nog aan mijn kids uitgelegd. Dat betekent dat je niet dat je zegt van, oh ja, God vergeef me alle zonden van deze dag, amen. Maar dat je zegt, Heere God, vergeef me dat ik mijn broertje sloeg. Dat is echt niet oké, want hij is door u gemaakt. Dat is belijden, dat je hetzelfde zegt, zoals God ernaar kijkt. Dan belijden wij onze zonden. En hij die trouw en rechtvaardig is, zal onze zonden vergeven. Ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. Dus het zijn mensen, als derde kenmerk, die open leven met anderen. En die het kennen dat ze hun zonden belijden. En ik denk echt dat het goed is om dat tegen elkaar te zeggen. Vanuit Gods woord. Want ik denk, ik merk bij mezelf, dat kan je ook heel snel kwijtraken als christen. Als je langer al op de weg bent. Maar het is belangrijk ook om concreet eerlijk je zonde te belijden. Naar elkaar toe. In je gezin, in je huwelijk. Naar God toe. Blijf zonde belijden. Ja, er is soms, komt het voort uit gebrokenheid. Uit je verleden. Uit pijn. Dat je reageert op een bepaalde manier zoals je reageert. Maar het is ook zonde. Dat moeten we ook eerlijk zeggen. En dan zeggen, dat en dat was niet oké. En dat had ik niet moeten doen. God vergeef me. Man, vrouw, kind, vergeef me. Belijden. Is krachtig, echt krachtig. De laatste, de vierde. Wat kenmerkt mensen die rein van hart zijn? Nou, dat je je inspant en gehoorzaamt in gemeenschap met en vertrouwen op Gods geest. Dus het is niet alleen iets wat passief is. Het is ook iets actiefs, het bewaren van een rein hart. Petrus zegt bijvoorbeeld, 1 Petrus 1, 22. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlieven, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. Zie, actie. 2 Korinthe 7 vers 1, omdat we nu deze belofte hebben, geliefde, laten wij onszelf reinigen. Zie, daar wordt ineens een opdracht gegeven. Laten wij onszelf reinigen, 2 Korinthe 7 vers 1. Van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. En nog de meest krachtige is deze, jaag de vrede na met allen, Hebreeën 12, 14. En de heiliging. Dus jaag dat na met elkaar. Zullen we dat met elkaar najagen? Dat is eigenlijk wat er staat. Jaag de vrede na met allen en de heiliging. Zonder welke niemand de Heere zien zal. Er zit hier gekoppeld weer. Dus het is Gods kracht, het is wedergeboorte, de kracht van de geest, vertrouwen op Gods geest. En daarin word jij helemaal, ben je helemaal betrokken. En ik heb hier neergezet, heb een oorlogsmentaliteit. Tegen zonde en tegen het vlees. Dus dat je in de kracht van Gods geest ernaar jaagt om je hart rein te bewaren. Een oorlogsmentaliteit. Vertrouwend, dus je kan het niet in eigen kracht, vertrouwend op en in de kracht van Gods geest die in ons is. Samenvattend, dan gaan we naar het tweede, we zullen God zien. Een reine van hart is iemand die Gods genade in Jezus heeft leren kennen en nu in de kern van zijn bestaan aan God is toegewijd en naar hem verlangt. Dat zou mijn samenvatting zijn, op basis van de schrift. Dus in je hart is er een diep verlangen, een diepe toewijding naar God. Je zal God zien, als je dit kent. Als je iets met God hebt, ga je hem ook echt zien. Dat is wat Jezus zegt. Zij zullen God zien. Ja, ja, misschien is het heel snel overheen, dan denk je, ja, oké. Okay. Maar dan moet je echt eens even over nadenken. Dat je God zal zien. Ik las een verhaal. Ik denk niet dat het echt gebeurd is. Maar het is een mooi verhaal. Van een goede koning. Ook voor de kinderen. Die koning was in het bos aan het jagen. Met zijn dienaren. Dus stel je voor, het koning op zijn paard. En even voor ontspanning. Een leuke jacht. Met zijn dienaren. Zo'n hele horde met paarden. En terwijl ze daar aan het jagen zijn, vindt die koning een blind, verhongerd weesjongetje. Die was weggelopen uit het weeshuis. En die was verdwaald geraakt. Die was in het bos terechtgekomen. Hij kon het niet zien. En hij was daar al 2 dagen aan het ronddwalen. Hij had vreselijke honger. Hij had helemaal niet de kleding aan. Niet beschermd tegen de kou en tegen de regen. En hij had verder niemand op de wereld. Ja, zijn weeshuis. Maar ja, daar voelde hij zich ook niet helemaal fijn. En het zou ook niet lang meer duren of dat jongetje zou sterven van de honger of van de gevaren die in het bos zijn. En de koning ziet dat jongetje en die wordt geraakt door het lot van het jochie. Blind jochie, klein, slecht gekleed, slecht gevoed. En hij tilt hem op zijn paard en hij neemt hem mee naar het paleis. En hij adopteert hem als zijn zoon. Dus dat jochie wordt van een wees kind naar een prins, een zoon van de koning. Hij draagt zorg voor het jochie, geeft hem de best mogelijke opleiding en zorg. En je kan je voorstellen dat het jochie zijn vader enorm dankbaar is. En dat jochie houdt echt van zijn pa, de koning, maar ook zijn vader, met heel zijn hart. De jongen groeit op. En als de jongen 20 is, vindt de koning een dokter die gespecialiseerd is in oogoperaties. Hij belooft die dokter een fortuin en zegt, als jij mijn zoon weer kan laten zien, dan krijg je echt mega veel geld. Een fortuin. De operatie slaagt en de jongen kan zien. En de jongen die opent zijn ogen naar de operatie en hij ziet zichzelf in de spiegel. Hij wordt weer gekleed in zijn prinselijke gewaden en hij ziet zijn de schoonheid van het gewaad en hij wordt naar de paleis gebracht door dienaren van de koning en hij ziet de geweldige schoonheid van het paleis en de paleistuin en de fonteinen en de wilde en het goud en de heerlijkheid van het koninkrijk van zijn vader. Het is overweldigend. Hij had het nog nooit gezien. Hij had wel de bellen gehoord van de paarden, maar hij had het nog nooit gezien. Dat overweldigt hem al en hij beseft ook van, dit is van mij. Ik ben de prins, ik ben erfgenaam. Ik heb dit gekregen van mijn vader. Maar die vader die had een speciale ontmoeting ook geregeld voor zijn zoon. Dat zijn zoon hem voor het eerst zou zien. En hij zat op zijn troon en die, dat weesjochie, ja dat is hij niet meer, maar de prins wordt binnengeleid, de deuren zwaaien open en hij ziet daar voor het eerst zijn vader. En hij loopt naar zijn vader toe en hij buigt voor hem en hij knielt en hij hoort, mijn zoon. En hij staat op en hij kijkt zijn vader. Voor het eerst, dit is zijn vader. De koning, de meest machtige man in het Rijk. Zijn vader. En hij wordt overweldigd door liefde. En ze vallen elkaar in de armen. En ze leefden nog lang en gelukkig. Ja, voor eeuwig. Met elkaar. Job kende dit verlangen ook. God zien, de koning zien. Hij vertolkt het zo. Job 19. Ik weet echter, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij mijn huid hebben doorknaagd en zo, die wormen en dingen en zo. En dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, zegt hij. Dan zal ik opstaan. Job had hoop op opstanding, mensen. Leefde misschien in ongeveer de tijd van Abraham. Ik zal God zien, ik zal hem aanschouwen. En dan zegt hij nog dit, ik zelf zal hem aanschouwen. Mijn ogen zullen hem zien, niet een vreemde. En mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Job was een reine van hart en hij verlangde naar om God te zien, de koning. Dit is onze hoop, wij zullen God zien. Zullen we hem echt zien? Zullen we hem echt zien als we sterven? Theo zegt ja, ja. Ja, Jezus zegt het hè, we zullen God zien. Nou, ik denk wel dat je kan zeggen, taal schiet ergens tekort, want de Bijbel zegt ook, wie kan God zien en leven? Maar goed, in Christus, nieuw lichaam. Met ons lichaam kunnen we hem niet zien hoor. Ik zeg dat een beetje niet zo smakelijk misschien, maar we ontploffen. Ik denk echt dat onze ogen kunnen zijn heerlijkheid niet zien. Hij is te heerlijk. Hij is te groot. Te verheven. We kunnen het niet aan. We hebben een nieuw lichaam nodig. Die God-proof is. Die het aan kan. In de tegenwoordigheid van God te leven. We zullen hem zien. 1 Korinthe 13, vers 12. We zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. 1 Johannes 3, vers 2. Wij weten dat hij geopenbaard zal worden, Jezus. En dat wij hem dan gelijk zullen zijn. Wij zullen hem zien zoals hij is. Wat ga je doen trouwens? Dat vroeg ik op de kring afgelopen woensdag. Wat zou jij doen als je sterft en je komt dan in de hemel en je ziet Jezus? Wat zou je doen? Er is zo'n liedje van Should I dance for you, Jesus, or in awe of you, be still. Zal je neervallen in aanbidding? Zal je voor hem dansen? Zal je hem in zijn armen vallen? Moet je eens over dromen, over nadenken. En ik zei ook op de kring, ik vind het eigenlijk wel eng, die gedachte, dat ik echt hem ga zien. Dat is dit ook iets van, hij is zo heerlijk. Johannes zag hem ook, hè, in Openbaring. En hij zegt, zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn haar was wit als de sneeuw. En hij had een stem van hoe zegt hij het? Wateren, rollende wateren. En ik viel als dood voor zijn voeten, zegt Johannes. En dan staat er, en hij legde zijn rechterhand op mij. Ja, we gaan naar Jezus. We gaan naar hem toe. Dat is waarvoor we gemaakt zijn. Openbaring 22, vers 3 en 4. Geen vervloeking zal er meer zijn. De troon van God en van het lam zal er zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En ze zullen zijn aangezicht zien. We gaan God zien. We gaan zijn heerlijkheid zien. Dus Jezus zegt heel expliciet, we gaan hem zien. We gaan de Vader zien, staat ook heel expliciet in het woord. Augustinus, iemand die in de jaar ergens rond 300 leefde, Augustinus, die zegt het zo. In de toekomstige wereld zullen we alle materie van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde op zo'n manier zien dat we op een ongekend heldere manier God herkennen als overal aanwezig zijnde en alles tot op het volmaakst besturende. Dus de Bijbel spreekt over een direct zien van de heerlijkheid van God. Maar het is meer dan dat. Wij zien God ook in alles dan. God zal alles en in allen zijn. Dat betekent dat je overal God in gaat herkennen. Ik denk dat dat nu ook ons probleem is. Dat we God niet in alles zien. Terwijl hij er wel is. Maar dan zijn onze ogen zo open dat we alles wat we zien en alles wat we beleven, dat het een heenwijzing is naar God en dat we hem daarin zien. Edwards, Jonathan Edwards, was iemand van de Puritijnen in Amerika. Echt een hele belangrijke man, ook in de opwekkingsbeweging. Iemand die heel diep kon denken. Maar die zegt dit, dat is ook leuk. Het proces van zien is een wonderlijke. Er is een werkelijkheid. Die werkelijkheid komt binnen door het oog. Het oog communiceert het door naar je hersenen, die er vervolgens betekenis aan geven en een beeld van projecteren. Maar waar zie je nu mee? Met je oog of met je hersenen? Misschien een beetje zeggen mensen, nou, dat kan mij schelen. Zou het zo kunnen zijn, nou dat is wel interessant, zou het kunnen zijn dat we in de hemel zonder fysiek God te zien, zo'n voortdurende indruk hebben van God, dat het gelijk staat met zien. Dus dat je zo'n voortdurende indruk hebt van wie God is, zijn heerlijkheid, zijn tegenwoordigheid en alles, dat gelijk staat met, je ziet hem ook echt. Als we, hoe het ook zij, als we wetenschap bedrijven, ook nu, dat we meer en meer ontdekken van Gods ongekende geniositeit, zijn wijsheid. Als we elkaar ontmoeten, dat we in elkaar een ongekende schakering van Gods karakter tegenkomen. Dat we de schepping bekijken en dat we de ongekende heerlijkheid en schoonheid en beauty van God zien. Dit is de hoop die we hebben, mensen. Dit is waar het leven om gaat. God zien in zijn heerlijkheid, in zijn glorie, in alle facetten van het leven. Strek je hier naar uit, ook nu al, in je dagdagelijkse leven. Leef voor het genieten, voor het waarderen van zijn heerlijkheid. Geniet van hem in alles. Verblijd je in de Here, zegt Paulus. En weet dat het nu ten dele is. Maar straks, misschien duurt het niet lang meer, zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Amen. Heer, daar zien we naar uit. Dan zullen wij altijd bij de Heer zijn, zegt Paulus in Thessalonicenzen. En het zal niet lang meer duren. U verlangt nog meer dan wij. En u zegt ook, ik maak een plaats voor jullie gereed. En als ik het klaar heb, dan kom ik naar jullie toe. En dan zal ik jullie tot mij nemen. U verlangt nog meer dan wij. Heer, mag dat verlangen naar u echt ons diepste verlangen zijn. In Jezus' naam. Amen.